Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Hartelijk welkom weer bij deze podcast. We gaan nu bijpraten over wat er deze week speelde op het gebied van kerk en geloof. Dick, je oogjes zijn wel een beetje klein. Heb je wel geslapen vannacht?
Oh man, ik liep echt wel 3:15 gewoon nog rond. Echt die warmte, ik slaap daar zo ontzettend slecht van.
Ja, het was niet zoals bij producent Harm de adrenaline naar de overwinning van Nederland op Oostenrijk.
Nou, ik heb wel gekeken, jij ook toch?
Ja, ik heb zeker wel gekeken, ja.
Zo man, toen merkte ik niks van die warmte hoor.
Nee? Ik heb er buiten gekeken, een biermetje buiten. Heerlijk.
Oké, nee, ik had de deur nog behoorlijk dicht gehouden voor de muggen en zo, weet je wel.
Ja, dan krijg je dat weer, hè?
Ja, maar het was wel mooi. Vind jij trouwens, mag je daarvoor bidden?
Bidden voor de overwinning?
Voor de overwinning van Oranje of voor goed WK of...
Ja, ben je gek? Natuurlijk niet.
Waarom niet?
We wel bidden voor de mensen. Bidden voor Christian Eriksen of zo, die een hartaanval krijgt op het veld. Maar,
voor de zieken. Maar zou je niet voor een goed WK bidden? Nee?
Ja, in het algemeen zou je kunnen bidden voor goed verloop van iets. Of nou een WK of verkiezingen verkiezingen in Iran zijn. Dat zou kunnen. Maar een overwinning, bidden voor een overwinning, dat wordt een beetje ingewikkeld,
nee,
toch?
Nee, dat zou ik wel ontzettend plat vinden. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat je bidt voor een goed WK. Omdat volgens mij helpt sport bij verbroedering. Mensen die tegen elkaar spelen, die vechten niet met elkaar.
Nee, want dat is opvallend, soort, dat de supporters zeg maar, van meer landen gewoon dat je door elkaar zit of bij elkaar zitten. Wat anders is dan bij clubsupporters die altijd uit elkaar gehouden moeten worden.
Ja, ik ben absoluut opgevoed met het hele idee van sportverdwazing. En dat was zo'n EK of een WK of wat ook, was ook echt het toppunt. Ja. Hè, dat was allerergste.
Dat je dan tegengebeden worden juist.
Ja, precies. Hè, dat er maar de bliksem op inslaan of zo. Maar ik moet eerlijk zeggen, zo kijk ik echt totaal niet meer. Ik ben niet een bijzondere voetballiefhebber. Ik volg wel het EK en het WK. Maar ik vind dat als volken op die manier elkaar ontmoeten en nou ja, wat ik zeg, hè, in plaats van samen tegen elkaar te vechten, tegen elkaar een potje voetbal te spelen. Ja, nou, dat vind ik wel een voorsmaak van het Koninkrijk.
Ja. Wat wel opvallend is dan, als er iets met Eriksen zo is gebeurd, dat dan veel gezegd wordt, opeens een soort religieuze symboliek wordt gebruikt. Hè? En dat dan de NOS-commentator inderdaad zegt, allemaal bidden voor Eriksen, gewoon op televisie.
Nou, we zijn nergens zo religieus als op het voetbalveld,
dan,
lijkt het wel.
Dan komt het opeens wel, ja.
Zo. Sowieso al die kruisjes die geslagen worden, hè? Die kusjes in de lucht als er gescoord wordt.
Ja.
Vind ik wel fascinerend.
Goed, er zijn nog andere zaken te bespreken. We gaan in elk geval naar Amerika in deze podcast.
Ja,
want dat is over racisme praten daar, over Texas, over de zuidelijke baptisten, wat daar gebeurde. Maar eerst nog even over seksisme.
Ja, dat sloeg in als een bom, joh. Had jij dat verwacht op die manier? Ik wist wel dat we een onderwerp te pakken hadden, hè, met dat afstudeeronderzoek van Aline Boele, die hier vorige week in de uitzending zat. Maar dat het zoveel zou oproepen.
Nee, niet dat het zoveel zou oproepen. Dat blijft nog altijd lastig voorspelbaar. Ja. Maar dat gebeurde zeker. Het kwam heel veel los. Wat was het uitkomst van het onderzoek? Ja. Ze heeft onderzoek gedaan onder vrouwelijke voorgangers van heb je met seksisme te maken? En daaruit bleek dat meer dan de helft van de vrouwelijke voorgangers ongewenste opmerkingen over kleding of uiterlijk krijgt. Een nog groter deel, zo'n 60% van de vrouwen, merkt dat er aan haar competenties als voorganger wordt getwijfeld. En het overgrote deel van die voorgangers heeft bijna 9 op de 10 voelt zich bij het werk in de kerk ongelijk behandeld ten opzichte van mannelijke collega's.
Ja, dus 9 op de 10 is eigenlijk gewoon
vrijwel iedereen.
Ja.
Ja. En even, er was nog discussie over, hè? Wat is seksisme nou precies? We hadden in het commentaar onder andere, hè, dat seksisme is negatief onderscheid maken op grond van iemands geslacht. We hadden vandaag een opiniestuk van dominee
Kees-Jan Smit.
Die zei van onderscheid maken op grond van geslacht waar dit onderscheid er niet toe doet. Zeg maar. Dus waar het mag wel onderscheid maken, maar mag het niet op momenten dat het er niet toe doet.
Nee.
Dus we hadden even over voetbal. Er zijn geen ploegen van mannen en vrouwen door elkaar. Of er wordt geen...
En dat is geen seksisme.
Dat is in zijn betoog, en dat denk ik ook, geen seksisme. Je maakt onderscheid op wat Hoe vrouwen presteren in sport en hoe mannen presteren in sport, daar zit verschil in.
Daarom hebben bijvoorbeeld verloskundigen geen mannelijke cliëntele.
Bijvoorbeeld.
Ja, nou, op zich vind ik daar wel een punt. Overigens, je hebt al het gevaar van een cirkelredenering natuurlijk. Zeker. Want je moet niet doen wat er niet toe doet. Ja, maar wie bepaalt dan wat er wel toe doet en wat er niet toe doet? Je kunt bijvoorbeeld zeggen, nou ja, wij vinden sowieso dat vrouwelijke voorgangers geen plek hebben in de kerk. Ik weet dat jij daar ook wel iets van vindt. Want Paulus heeft gezegd dat de vrouw niet mag spreken in de gemeente. Mm-hmm.
Tenzij ze iets op haar hoofd legt misschien.
Ja, dat vind ik altijd ook fascinerend gevonden. Dat vrouwen volgens Paulus wel mogen spreken als ze iets op hun hoofd hebben. En nou ja, goed, dat is over selectief bijbellezen gaan we ook nog wel een keer over hebben. Maar het punt is dat je dan op basis van de Bijbel bijvoorbeeld kunt zeggen, nee, maar dit is geen seksisme. Het is geen seksisme om te zeggen, wij vinden vrouwelijke voorgangers niet toegestaan. Dat is volgens de Bijbel niet de bedoeling. Dat heb je dan met die definitie heb je dat ondervangen.
Nee, precies. Maar er gebeurt. Kijk, ja.
Overigens vind ik dat een prima legitiem punt, hoor.
Nee, maar zo helemaal uit te spinnen of vrouwen in het ambt nou wel niet kan. Maar het doet wel wat natuurlijk. Op het moment dat je zegt, dat mag niet. Net zoals eerder in Nederland vrouwen niet mochten stemmen of niet op gestemd mochten worden. Dat ze wils onbekwaam waren als ze getrouwd waren. Dat alleen maar samen met een man iets mochten uitmaken. Dat doet iets met een samenleving. Dat is volgens mij waardoor dit alles er ook in de samenleving is, dat verschil. Net zoals we waar we straks nog over gaan praten, verschil tussen wit en zwart, komt ook door wat er allemaal in het verleden is gebeurd. Dus het is legitiem om te zeggen, ik vind vanuit de Bijbel, ben ik ervan overtuigd dat vrouwelijke voorgangers niet kunnen. Maar tegelijk draagt het wel bij aan een cultuur waar je dat onderscheid eens nadrukkelijk blijft maken, terwijl je dat onderscheid er nou ja, of niet is, of in elk geval je niet kunt dat wat doet met vrouwen en hoe er naar vrouwen gekeken wordt, dat het effect heeft.
Ja, en dat de kerk daaraan heeft bijgedragen, daar hebben we het tijdens een eerdere podcast ook wel eens over gehad.
Ja.
Volgens mij is dat evident. Er zijn ook door theologen de meest vreselijke dingen over vrouwen gezegd. Hè? Bijvoorbeeld Maarten Luther, die zei van dat meisjes groeien in de puberteit harder dan jongens. Dat komt omdat onkruid groeit sowieso sneller dan gewoon kruid.
Dat is ook ongelooflijk, hè, wat die gast heeft uitgebracht af en toe. Maar.
Ja, dat bedoel ik. Dat wel lekkere one-liners.
Ja, maar, precies.
Maar daar kijken we wel toch een beetje met kromme tenen op terug.
Maar het ging inderdaad hard. Vorige week hebben we die podcast daarover opgenomen. En Aline heeft het erover gesproken. We hebben het onderzoek online gezet. Het is inderdaad wel snel opgepakt, ook door andere media. Onder andere, en er kwamen dus de reacties van vrouwen zelf, van vrouwelijke predikanten. En onder andere op Radio 1, waar dominee Rolinka Klein-Kranenburg vertelde over haar ervaringen.
Is het me echt wel gebeurd dat er openlijk geflirt wordt of dat er dubbelzinnige opmerkingen worden gemaakt? Dus ook in contact met collega's, op dit moment overigens helemaal niet hoor, maar het is inderdaad wel gebeurd dat mannelijke collega's denken van nou meisje, hou jij je mond maar even, want wat weet jij er nou van?
Dit soort dingen dus.
Meisje, hou jij je mond maar even, ja.
Nou, en dat soort verhalen komen nu van vrouwelijke voorgangers echt veel los. Hè. Je hebt een Facebookgroep, predikanten en pastoren, waar nu heel veel van dit soort verhalen ingedeeld worden.
Ja, dat gaat de hele week al door daar volgens mij.
Ja, precies. En om even daar wat van te citeren, Geertje de Vries, die ook bij ons in het Nederlands Dagblad op opiniepagina wat over geschreven heeft, die noemde 10 voorbeelden van wat ze heeft meegemaakt. En dan gaat het inderdaad over dingen dat de voorzitter van een klassesvergadering in de kerk zegt van welkom dominee X en Y en dominee Z en mevrouw de Vries. Dus zij wordt niet als dominee aangesproken. Of en haar man is ook, ook predikant. Dan wordt gezegd, gaat u zondag voor of komt de dominee zelf? Het zijn wel dat je denkt, hoe kan het inderdaad? Maar dat is wel wat mensen niet eens, nou ja, dat heeft Aline vorige keer natuurlijk ook wel uitgelegd, niet eens altijd zo bewust zo bedoelen, maar het gebeurt wel. En ze bedoelen het niet altijd vernederend.
Hier nog eentje. U preekt over Paulus. Ik dacht dat vrouwen liever makkelijke teksten kozen, een gelijkenis of zo.
Ja. Ja, dus kwaliteit, twijfelen aan de competenties van iemand en inderdaad denken dat het wat liever.
Liever wat simpeler, wat makkelijker, wat eenvoudiger.
Ja. Ja, ik heb wel ergens het gevoel We hebben natuurlijk dat seksueel misbruik in de kerk gehad. Met name in de Rooms-Katholieke kerk, maar het kwam ook allerlei andere plekken los. Toen kreeg je ook, toen de eerste berichten erover kwamen, dat wat meer systematisch waarschijnlijk mis zou zijn, kwamen de verhalen los. De persoonlijke verhalen van mensen die gingen uiteindelijk toch vertellen en dachten van, hé, ik ben inderdaad niet alleen. Dit maken veel meer mensen mee. En nu gebeurt dat ook. Al zeggen,
ja, denk je dat dit, al dat zeggen dit dus wel, hetzelfde effect kan krijgen?
Ik weet niet helemaal. Kijk, iedereen zegt wel, Dominic Kranenburg ook, zei van, ja, het verbaast me niet, deze uitkomsten van 9 op de 10. Dus in die zin, en dat was bij misbruik wel, daarvan dat het zo groot was en zo grootschalig, dat had niemand gedacht.
Nee, dat wist
dus
niemand.
Daar is de verbazing er wel. Dus in die zin gaat het niet op. Maar dat er wel nu het publiek is, zeg maar, en nu een paar mensen zich hebben uitgesproken, nu duidelijk is dat een hele grote groep daar echt heel erg last van heeft, dat het wel makkelijker is om je verhaal te vertellen. En dat het wel een soort sneeuwbal kan zijn die wat meer gaat losmaken.
Ja, want we zijn daar even voor de goede orde. Hè? We zijn er ontzettend nieuwsgierig naar verhalen van vrouwelijke predikanten. Sowieso als je actief bent in de kerk, in wat voor rol ook, en je hebt dit soort verhalen, dat willen we ontzettend graag horen. En dat, nou ja, en als je geen zin hebt om dat aan ons te vertellen, omdat wij mannen zijn, maar liever aan een vrouwelijke collega, daar gaan we dan voor zorgen. Maar wat is het? Mail ons dan gewoon. Is het geloof@nd.nl. Wij zijn ontzettend op zoek naar die verhalen. Niet vanuit een soort sensatiezucht van, oh, wat is het toch allemaal erg in de kerk. Maar omdat, ja, wij vinden dit een ontzettend belangrijk thema. En we willen gewoon dat dit helder wordt. En dat de omvang van dit probleem zichtbaar wordt.
Ja, het moet wel echt verteld worden. Daar heb ik ook met Alina over gesproken gisteren. Van, het is wel echt belangrijk dat we dit thema blijven volgen. Dat we daar bovenop zitten. Dat we ook die verhalen ook wel bij herhaling vertellen. Dus niet alleen, maar we hebben nu één keer, dat heb je natuurlijk in de journalistiek wel een beetje. Je hebt één keer een verhaal verteld en nou ja, dan is het wel duidelijk, zeg maar.
Ja.
Maar dat is bij zoiets als dit, wat toch weer ingeslepen zit, is dat niet het geval. Moet je dat verhaal ook blijven vertellen, herhalen. Er komen ook nieuwe dingen los daardoor weer. En het brengt inzicht, hè, bij mensen. Dat ze zelfreflectie. Zelf denk je er ook weer even beter over na. Van, hey, hoe sta ik er eigenlijk in? Hoe praat ik over vrouwen, met vrouwen? En dat je daar dus sterk op let. En dat kan helpen. En met name natuurlijk nu in de kerk.
Ja, want we kregen ook al een paar reacties vooral van mannen. Die zeiden van, ja, nou ja, moet je niet gewoon, je kunt ook wel ontzettend zielig gaan doen. Mag ik nog straks zeggen dat vrouwen een leuk jurkje aan hebben? Of kan dat niet meer? En zijn mannen nou niet eenmaal gewoon meer geneigd om dat soort dingen te doen? En jongens, kom op, hè? Niet zo serieus nemen allemaal. Hoe kijk je naar dat soort reacties?
Ja, het ligt natuurlijk ook wel een beetje subtiel. Als je met vrouwen daarover hebt, en dat hebben we van de week ook wel gedaan, dan zeggen zij zelf ook wel dat ze het soms wat ingewikkeld vinden. Dat ze niet altijd vinden wat een andere vrouw ook vindt of als ervaring heeft, of dat ze dat wat ze lastig moeilijk vinden. Tegelijk.
Precies. En dus de een houdt nou eenmaal de sneller de schouders erover op,
precies,
dan iemand anders.
Kan het grapje wel handelen en de ander niet. Of die ziet het wel inderdaad als een compliment. Dat compliment wat je maakt, dat goed bedoeld is. En aanvaardt dat ook op die manier. En de ander denkt toch even van, hey, maar ja, dat zou je meer tegen mijn mannelijke collega niet zeggen. Ik zeg het ook wel eens trouwens. Dat heb je een leuke blouse aan.
Wat heb je een leuk t-shirt aan? Dat is zo'n ontzettend oranje. Ja, ik weet niet of dit toevallig een compliment is. Maar,
ja. Nee, dan moet ik wel uitleggen. Voel ik me dat ik me moet verdedigen dat ik een oranje shirt aan heb vandaag. Maar Maar het ligt ook wel subtiel. Je kunt ook niet zeggen dat het moet allemaal precies op deze manier. Maar dat je wel op moet letten, hoe komt het dus over? En hoe het bij die ander overkomt, dat je dat serieus neemt. Niet alleen maar zegt, ja, maar ik bedoel het goed. Ja, dat kan allemaal wel wezen. Maar als je het als heel negatief ervaart, als je te dicht bij iemand komt staan en die ander vindt dat niet fijn, dan is het duidelijk dat die ander mag bepalen wat de ruimte is. En niet jij, omdat je denkt dat het prima kan.
Ja, omdat je het allemaal zo goed bedoelt. Het
scheelt weer dat we 1,5 meter moeten houden. Maar goed.
Even, hè?
Ja.
Even.
Dus dat is natuurlijk zo. Maar we hebben nu in zondag ook nog 7 tips, hè, om seksisme in jouw kerk tegen te gaan.
Ja, ja.
Ook dingen moeten we opletten.
Het vervolgverhaal van Aline in dit onderzoek staat zaterdag in de krant, in de bijlage zondag. Ja, je moet kijken, je moet onder meer, ze heeft 7 tips van hoe kun je dit nou echt, hier nou echt iets aan doen. Dat is, zit vooral naar jezelf kijken, bijvoorbeeld onder meer omgangsregels opstellen. Zo saai en zo vervelend en zo is het ook gewoon.
Mm-hmm.
Er wordt vaak gedacht van, ja, maar joh, kom op.
We moeten daar regels voor nodig.
Ja, hebben we daar, is dat niet heel zwaar allemaal? Hmm. Nee, ik bedoel, zij laat zien dat niet zo is. Dat je in gesprek moet gaan met elkaar. En ook wat ik een ontzettend belangrijke vind, dat het ook een soort van moed en dapperheid vraagt. Want jij bent degene die, zeker als er een geintje wordt gemaakt, zegt, sorry, maar dit is niet leuk. Nu zeg je iets tegen mij of je zegt iets tegen iemand anders in dezelfde ruimte. Wat gewoon vervelend is. En dat moet je niet meer doen. Ja. En nou, dat is lastig, want dan ben jij een zeurpiet. En die ander, die voelt zich misschien op zijn teentjes getrapt. Mm. De leuke sfeer is weg. Ja, maar misschien is het wel even nodig.
Ja, dus deze pagina kunnen de kerken uitscheuren en ophangen.
Ja.
Want dat wordt dan het protocol. Van elk geval de helpende hand om een protocol op te stellen om met elkaar daarover te spreken. Want je ziet dan een aantal organisaties daar het inderdaad mee dat het loskomt. Hè? Missie Nederland, die een aantal kerken en christelijke organisaties verbindt. Die zegt van we gaan daar handreiking voor doen om dit aan te pakken. Want dit willen we serieus nemen.
Een hele snelle reactie op de...
Dat zijn we niet echt gewend, hè? Van christelijke organisaties meestal. Sowieso. Van kerken helemaal niet. Nee. Want er was natuurlijk ook met de protestantse kerk die in eerste instantie een beetje deed van ja goed, zoek het maar lekker een beetje op plaatselijk vlak uit en moet van het grondvlak komen en je moet het niet van ons verwachten. Zaterdag was er synode van de protestantse kerk, dus de dag van publicatie in de papieren krant. En toen zei René de Reuver ook wel van dit is echt ernstig en kwalijk hè, wat hier uitkomt. Dus die gaf er toch wel wat heftige kwalificaties aan.
En ik denk dat de protestantse kerk nog wel met iets gaat komen.
Ja, daar lijkt het wel op, hè? Dat ze niet denken inderdaad van ja, laat dat nou maar lekker gebeuren, plaatselijk. Maar nee, we moeten ook wel landelijk onze verantwoordelijkheid nemen. Wat ook wel logisch is, want die vrouwen zijn natuurlijk niet in dienst van de landelijke kerk.
Zijn niet jouw werknemers.
Maar je bent wel verantwoordelijk voor de mensen die in de kerk werken. En daar lijken ze nu wel meer hun verantwoordelijkheid voor te gaan nemen.
Lijkt me heel goed.
Mooi. We hebben dus over gehad over onderscheid maken waar geen onderscheid is. Nou, ja, dat geldt soms ook over de verhouding van wit en zwart in de Verenigde Staten, waar het heel gepolariseerd is. En de zuidelijke baptisten zijn bij elkaar geweest de afgelopen week. En ook de critical race theory is daar onder andere aan de orde geweest. Hoe zit het precies, Dick?
Nou, laten we eerst even luisteren naar een fragmentje.
The Southern Baptist Convention, the largest Protestant church denomination in the U.S., met this week to elect a new president.
Ja, de Southern Baptist Convention. Hey, moet je even voorstellen, 14,5 miljoen leden. Ik denk dan altijd, hallo, dat is zo ongeveer zoveel als de Nederlanders zijn, zeg maar. Ja. De grootste protestantse kerkgenootschap in de VS. Die had deze week haar convention, moet je even voorstellen. Dat is een enorme... Vooral als je daar als Nederlander naar kijkt, een enorme show. 13.000 afgevaardigden. Dat is gewoon een stadion vol.
De helft vrouwen?
Nee. Want het is een heel conservatief kerkgenootschap. Mm-hmm. Een van de grootste lidkerken, dat is Saddleback Church van Rick Warren. Die we in Nederland ook wel kennen van doelgericht leven onder meer. Die heeft een paar weken geleden voor het eerst 3 vrouwelijke ambtsdragers bevestigd. Dat was een van de onderwerpen bij deze synode. Van hoe moeten we hier nu mee omgaan? Mm. Want dat is daar echt een issue. Wat voor plek geven we vrouwen? Beth Moore. We hebben het een paar podcasts geleden ook over haar gehad. Zij was lid van deze zuidelijke baptisten en is daar uitgestapt. Onder meer vanwege dat standpunt over vrouwen. Maar daar ging het nu eigenlijk niet eens zo ontzettend over deze week. Want er zijn problemen die nog veel groter zijn. Dat is onder meer het seksueel misbruik. Dat vrij hardnekkig is toch wel in de verschillende
lidkerken. Dat het nog plaatsvindt ook? Of dat het vooral het verleden opgelost moet worden?
Ja, dat weten we natuurlijk niet helemaal. Nee. Maar dat laatste is in elk geval... Er zijn aantallen, het zou echt wel gaan om honderden slachtoffers van honderden predikanten en voorgangers en mensen die in de kerk actief zijn. Hoe ga je daarmee om? Hoe krijg je de onderste steen boven in een kerk die toch al ontzettend verdeeld is?
Ja.
Dat is een probleem. En wat een nog veel groter probleem is, dat is het probleem van racisme. Ja. Kijk, je moet je voorstellen, die zuidelijke baptisten, dat is een kerkgenootschap dat is opgericht in 1845. Even voor een klein geschiedenislesje, net voor de Amerikaanse burgeroorlog. Het ging over slavernij. Die kerk is opgericht door mensen die zich zorgen maakten over het toenemende verzet tegen het houden van slaven in de Amerikaanse kerk. En die zeiden, ja, maar
kerk
wij vinden
opgericht,
dat...
die gewoon...
Ja, van slavenhouders eigenlijk. Ja, van mensen die zeiden, dat is theologisch oké. En daar moet je niet mee gaan rommelen. Dat kan gewoon. Ja. Zeg maar, nou, dat heeft ergens tot op vandaag alle discussies in die kerk een bepaalde kleur gegeven. De kerk is hoofdzakelijk wit. Maar heeft ook wel verschillende, toch een behoorlijk aantal zwarte gemeenschappen die lid zijn van die convention.
Ja.
Dat gaat tot op vandaag door. En een van de grote punten die daar dan bij een rol speelt is de zogenoemde critical race theory.
It's important to note that critical race theory isn't a program or a training or a curriculum. It's a way of thinking about the world.
Ja, de critical race theory, dat hoorde je net even in dit fragmentje van een filmpje waarin wordt uitgelegd wat het precies is, is een wetenschappelijke theorie die zegt hoe een deel van de wereld in elkaar zit.
Mm.
Dat racisme, in dit geval in de samenleving, in de VS, want daar gaat het dan in de eerste plaats over, dat niet zozeer komt door allerlei persoonlijke en psychologische factoren, weet je wel, bijvoorbeeld, die je dus vrij makkelijk kunt oplossen misschien wel door je kinderen wat meer aan te moedigen om met zwarte buurkinderen te spelen, maar dat zo diep in de samenleving zit, zeg maar, zo systemisch is, zeg maar, dat wetgeving en allerlei maatschappelijke structuren gewoon wit altijd op een of andere manier voortrekken boven zwart of mensen van kleur.
Dat wordt eigenlijk in Nederland ook wel gezegd. Het systemisch racisme, en dat zit daarin. En het feit van de belastingtoeslagenaffaire, dat ook daarmee dat soort dingen te maken heeft. Ja, dat is wat daar ook bedoeld wordt.
En dat goede wil, zeg maar, dus niet voldoende is om dat op te lossen.
Nee.
Je moet je voorstellen dat vooral binnen de Democratische Partij de overgrote meerderheid voor deze theorie is. Zeg maar, deze theorie beschrijft hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Er is een structureel probleem als het gaat om racisme. En dat bij de Republikeinen gewoon lang, nou eigenlijk overwegend niet zo is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat mensen die deze theorie ontkennen, dat die zeggen dat racisme geen probleem is. Dat is te simpel gedacht. Maar ze zeggen, racisme zit niet zo diep in de Amerikaanse samenleving of in de Europese samenlevingen, dat daar bijvoorbeeld allerlei actieve stimuleringsmaatregelen nodig zijn. Dat de overheid moet ingrijpen met maatregelen om dat uit te bannen. Als wij met elkaar ons best doen, jij en ik, wij zijn tegen racisme. Als we daar ook gevolgen aan verbinden voor ons handelen, dan zal racisme uit de wereld
zijn. Is dat eigenlijk genoeg? Zeg maar. Dan heb je geen overheidsmaatregelen nodig. Daar houden ze sowieso niet zo van dan in Amerika natuurlijk.
Nee.
Dus ze lossen dat liever dan zelf op. En dat zie je ook wel met, ook daar kun je het vergelijk denk trekken met discussies in Nederland als het gaat ook over gender en dat soort dingen. Je denkt, maar dat hebben we helemaal niet nodig. Ja, natuurlijk zijn we voor gelijkheid, maar heel die discussie in het veel fundamenteler maken, dat moeten we niet doen. En dat zie je hier ook.
Nee, want dan krijgt dat een soort dwang. En daar zijn ze vooral binnen die zuidelijke baptisten ontzettend bang voor. Dat een niet-bijbelse ideologie, zeggen ze dan, dat die gaat zeggen hoe je de Bijbel moet lezen. Of dat die de inhoud van de verkondiging gaat bepalen.
Ja.
En die CRT is een wetenschappelijke theorie. Dus het gaat wel heel ver om te zeggen dat die dan niet-bijbels is. Maar dat die, als je denkt dat het evangelie voldoende is, en weet je, een goed christen zijn, dat dat voldoende is. Sterker nog, dat eigenlijk het ultieme wapen is tegen racisme.
Ja.
Dan is zo'n theorie die bovendien uit een soort progressieve wereld komt, waar jij in het zuiden van de Verenigde Staten toch ook niet zo heel veel mee hebt. Dan is dat iets waar je ontzettend tegen moet verzetten. En dat is wat er nu vooral de laatste jaren gebeurd is bij de zuidelijke baptisten. Dat is dat het vooral witte mannen zijn die tegen elkaar hebben gezegd, en ook tegen de rest van hun kerk, dat is een theorie, daar moet je je verre van houden. Die is niet bijbels. Wij hebben het evangelie, wij zijn christen. Dat is genoeg om, meer dan genoeg, zelfs nog beter dan deze vervagende, gevaarlijke, progressieve, socialistische theorie om racisme tegen te gaan.
Ja, dus een belangrijkste deel van die kerk is er tegen. Die wil dit niet.
Ja.
Maar een deel omarmt het wel. Die denkt, zeggen we, het is wel belangrijk om ook deze theorie te omarmen, daarna te handelen en het niet bij te laten bij goede voornemens, en laten we maar proberen gewoon in de praktijk het zo goed mogelijk te doen nu.
Nee, ja, met name die zwarte gemeenschappen binnen de zuidelijke baptisten die zeggen, jongens, maar jullie praten over racisme als een stel witte, bovendien mannen bij elkaar. Jullie hebben helemaal niet aan ons gevraagd. Je hebt al je oordeel klaar over zo'n theorie, je hebt je oordeel klaar over wat racisme is. praat eens met ons. En je ziet dus ook dat onder meer in Georgia er verschillende kerken uit dat verband zijn gestapt. Zwarte gemeenschappen die zeggen, wij willen niet meer bij die zuidelijke baptisten horen.
En wat gaat dat betekenen? Is er idee over hoe dat verder zal gaan? Zal dat in de nog tot grotere scheuring dan kunnen leiden in dit kerkgenootschap?
De Amerikaanse opiniemakers denken van wel dat er echt een stevige scheuring binnen die zuidelijke baptisten komt. Kijk, je moet je voorstellen, die kerk is overwegend republikeins, is behoudend, is, weet je, het zuiden van de Verenigde Staten, de Bijbelbelt. Dus kijk, het grootste deel zal hier ongeschonden doorheen komen, maar dat, wat je dan de min of meer progressieve vleugel zou kunnen noemen, moet je je niet veel van voorstellen, bij de zuidelijke baptisten, maar dat die dus het kerkwand zouden kunnen gaan verlaten tussen nu en de komende tijd. Ja, dat zit er dik in.
Ja, en de discussie wordt natuurlijk in Nederland ook volop gevoerd over slavernij en al dat soort dingen. Dus alles wat daar nu gebeurt, ook, zullen we ook weer hier vaak terugzien. Hè?
Ik denk dat we die hele discussie over slavernij en wit en zwart ook nog veel intensiever in de Nederlandse kerken zullen gaan voeren. Ja, dat zit er wel in.
Ja, je ziet nu ook dat de Anglicaanse kerk zich druk maakt over eigen slavernijverleden, waar dan bepaald geld vandaan komt dat in een fonds zit.
Precies,
en hoe dat dan verder moet.
Van Queen Anne van ooit.
Ja, dus je moet allemaal daar weer terugkijken. Ook in Nederland zie je dat natuurlijk gebeuren. In Amsterdam, de Protestantse kerk, die denkt van... maar waar komt ons geld vandaan?
Ja, waar komt ons geld vandaan?
Onze panden vandaan. En dat je daar op een of andere manier toe moet verhouden.
Ja. En ik denk ook dat het in Nederland het hele dilemma wat je in de VS natuurlijk heel sterk ziet, ook in mindere mate speelt, hè, dat dilemma tussen persoonlijke verantwoordelijkheid aan de ene kant. Van wij, er is onrecht, er is armoede, er is racisme. Maar daar heb ik als individuele gelovige, hebben wij als kerk, hebben wij daar een taak. Dat gaan we doen. We gaan de armen helpen. We gaan racisme bestrijden. We gaan tegen mensen zeggen, je moet niet racistisch zijn. Zwart en wit elkaar laten ontmoeten. Maar maatregelen, zeker maatregelen van overheidshand, die willen we niet.
En daarover gesproken? Dat is een mooi bruggetje, want in het zuiden van de Verenigde Staten, Texas, daarover gesproken, die heeft vastgelegd van wij willen nooit meer een kerkdienst verbieden. Dus in Texas, in de staat Texas, waar de gouverneur ook kerkdiensten heeft verboden, heeft stilgelegd vanwege de coronapandemie.
Tijdens de eerste lockdown heeft hij inderdaad gezegd, dat mag nu niet meer, hè? Dat virus, dat waarde daar rond, hè? Maart 2020. Het lijkt ontzettend lang geleden, er is ons heel veel gebeurd. Ja. Maar toen heeft de staat Texas gezegd, wij verbieden kerkdiensten, in ieder geval lijfelijke bijeenkomsten. Ja. Je doet het maar digitaal of je bewijst maar dat je het veilig doet. Er zijn ook voorgangers opgepakt. Nou, je moet je voorstellen, in dat superkerkelijke zuiden van de Verenigde Staten leidde dat ontzettend veel ophef. Zeker de beelden die dan vervolgens rondgingen van die gearresteerde voorgangers, die dan wel het hadden gewaagd om een zondagse bijeenkomst, samenkomst te organiseren. Ja. En dus die gouverneur, die Greg Abbott, heeft dat al meteen binnen een maand weer teruggedraaid.
Oh ja.
Wat hij gedaan heeft, is kerkdiensten gewoon bij de essential services voegen. Van wat is het, supermarkt en zo, die wel gewoon open mochten zijn. Dus een kerk was vanaf dat moment essentieel.
Dus in die zin kun je het vergelijken met hoe de situatie dan in Nederland was, waar je wel kerkdiensten mocht beleggen. Ja, niet in die zin onder essentieel vielen van het is net als een supermarkt. Maar het werd niet verboden in Nederland om kerkdiensten te beleggen.
Nee, maar in Nederland, dat is dan wel weer wonderlijk. Dat de Amerikanen gaan natuurlijk praten op de First Amendment. Hè?
Ja.
Vrijheid is ontzettend belangrijk, vrijheid van godsdienst. Maar je ziet dat een heleboel Amerikaanse staten veel verder zijn gegaan dan de Nederlandse overheid.
Ja.
Die eigenlijk helemaal geen kerkdiensten heeft verboden. Het is in dat overleg met het CEO, hè, die kerkenkoepel, is het sterk ontraden.
En
is tegen,
en geadviseerd uiteindelijk
vooral. Doe het niet, doe maximaal 30, doe helemaal online niet zingen.
En maatschappelijke verontwaardiging, maar niet dat minister Grapperhaus zei daar de politie op afstuurde, zal ik maar even zeggen.
Nee, we hebben geen gearresteerde dominees in Staphorst en op Urk en in Krimp aan de IJssel gezien.
Dus wat dat betreft waren ze in Texas en ook in andere delen van Amerika veel strenger.
Ja.
Maar nu hebben ze in Texas gezegd, dat doen we dus nooit meer. Wat dus ook betekent dat je uiteindelijk ook met 1000 man gewoon bij elkaar kan gaan zitten.
Ja, wat er ook gebeurt in de toekomst, de overheid in Texas zal niet meer verbieden dat jij als gelovige bij elkaar kunt komen.
Wat grappig is, de hoofdstad van Texas is Austin,
yeah,
waar ik wel eens geweest ben. Daar, dat is een heel progressieve stad juist. Dus Texas zelf is heel conservatief. Maar dus waar de gouverneur zetelt, dat is...
Dat is een soort blauw vlekje in het verder
vlekje,
rode... Een
democratisch vlekje in het rode Texas, ja. Maar goed, geen sluiting meer. Dus daar, en dat is ook wel de vraag van, wat gaat dat nou... gaat er in Nederland die discussie ook nog weer verder spelen? Maar ook eigenlijk natuurlijk in Duitsland, Groot-Brittannië... waar ook veel strengere regels voor kerken golden dan... In Nederland.
Ik had een stukje over geschreven voor de krant van vandaag, van vrijdag. En ik had vanmorgen al meteen twee reacties in mijn mailbox zitten van mensen die zeiden van, oh, dat zou in Nederland ook moeten. Het zou nou stoer zijn als de Nederlandse overheid zou zeggen, wij verbieden ook nooit meer kerkdiensten. Maar ja, ik denk, nou, dan hoef je geen zorgen te maken, want de Nederlandse overheid heeft dat nooit gedaan.
Maar blijkbaar is dat wel dus toch het gevoel, hè? Ja. Dat dit mag niet van de overheid. En daar dat zouden ze hier ook een einde aan moeten maken.
Ja, nou ja, ik vind het namelijk nogal streng. Ja. Als je jezelf als overheid oplegt, zoals dus nu in Texas gebeurd is... Hè, dat je daar nooit meer mag ingrijpen. Dat wil dus ook zeggen dat je dat ook... Ja, nou ja, ik zou denken dat dingen als de volksgezondheid... soms op sommige momenten toch wel weer voor zouden,
ja,
dat je zouden nog moeten wel, kunnen gaan.
Ja, precies. Op zijn minst een heel dringend appel moet doen op kerken... om zich aan de regels te houden. Goed, we mogen in ieder geval weer meer. Kerken gaan ook weer meer open in Nederland natuurlijk. Meer bezoekers, dus daar...
Ja, er wordt weer hier en daar wat voorzichtig wat gezongen.
Precies.
Ingetogen.
Ben je alweer naar de kerk geweest als niet zijnde, als voorganger?
Nee, ik ben nog niet naar de kerk geweest, niet zijnde als voorganger. Nee, komende zondag mag ik weer twee keer zelfs. Okay. En dan mag twee keer, mag er in allebei die kerkdiensten volgens mij voor het eerst... of voor de, nou ja, van de eerste of de tweede keer, mag er weer gezongen worden. Nou, ik vind dat zo ingewikkeld, ingetogen zingen.
Heel voorzichtig, zachtjes.
Zachtjes zingen. De lofprijzing gaande houden, ja.
We gaan dat allemaal verder meemaken. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je het leuk vindt om ons te volgen, deel het dan met vrienden, familie. Maar deel het ook op sociale media. Reageer gerust naar ons als je opmerkingen of aanmerkingen hebt, vragen hebt. geloof@nd.nl. Dan komen we daar vast in mail of misschien wel in podcast op terug. Tot volgende week.
Dag.